Het is deze week 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn is overleden. Wat is er nog over van het gedachtegoed van Fortuyn? En we praten over de huidige stand van zaken in de politiek. We hebben aan de telefoon Hans Smolders, voormalig chauffeur van Fortuyn. En aan de telefoon ook oud-politica Rita Verdonk. En Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. En allen goedenavond.
Goedenavond.
We beginnen met een fragment van Pim Fortuyn, waarin hij vertelt over de unieke positie die hij had.
Ik ben van alle politici die op het ogenblik een rol spelen, de enige die vanuit zijn buitenstaanderschap zoiets zou kunnen. Dat is in, denk ik, in geen ander land voor te stellen dat openlijk homoseksuele man of vrouw lijsttrekker zou zijn van een politieke partij.
Ja, als je dit zo hoort, meneer Smolders, wat is dan uw reactie op dit fragment?
Ja, goed. Natuurlijk, de buitenstaanders zullen eventueel zoveel druk op Den Haag moeten zetten, op de bestaande partijen, dat men moet gaan veranderen. Want uiteindelijk zijn natuurlijk de drie partijen, PvdA, CDA en VVD, zo machtig en is alles zo ingericht dat er normaal gesproken niet doorheen te komen is. Maar je kunt wel druk, zo grote mogelijke druk erop zetten.
Ja, was hij echt de enige die dit zou kunnen?
Nou, de enige, dat weet ik niet. Het blijkt nu ook, zie je ook, dat de PVV natuurlijk ook serieus werk van heeft gemaakt.
Mevrouw Verdonk, u heeft Pim Fortuyn nooit ontmoet, maar wel immens veel bewondering voor hem.
Ja, dat klopt. Kijk, wat hij natuurlijk als eerste heeft gedaan, is een aantal zaken genoemd. Tegen alle politieke correctheid van het moment in heeft hij het establishment aan de orde gesteld. Hij was die heel duidelijk anti-establishment, tegen de achterkamertjespolitiek. Durfde hij te zeggen dat hij heel veel kritiek had op de islam en precies ook wat hij van die godsdiensten vond. Hij was natuurlijk een heel groot voorvechter voor homorechten. Juist dat die openheid over een aantal zaken, dat maar weer ter discussie stellen van onderwerpen in plaats van zoals toen en ook nog daarna gebruikelijk was, gezellig kopjes thee te gaan drinken met iedereen en ieder probleem maar onder tafel kleed te vegen.
Ja, u begon over zijn homoseksualiteit, geaardheid. Hij had natuurlijk de eerste homoseksuele lijsttrekker kunnen worden.
Ja.
Ja. Hoe staat het er nu voor met de positie van homo's in Nederland?
Nou, natuurlijk nog helemaal niet goed. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat wij nog steeds tolereren dat ambtenaren weigeren om homo's te trouwen. Of denk aan scholen die weigeren om praktiserende homo's in dienst te nemen. Dat zijn van die dingen die natuurlijk helemaal niet kunnen. Denk aan al die homo's die op straat lopen in de grote steden en die zich bedreigd voelen, die zich onveilig voelen. En we zijn maar niet in staat om dat probleem op te lossen.
Ja, meneer Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. Mevrouw Verdonk, die gaf het al aan dat Pim Fortuyn eigenlijk zo'n beetje de eerste was die openlijk kritiek had op de islam. Heeft hij de deuren geopend voor wat nu de PVV is?
Nou, hij heeft zeker de deuren geopend voor de PVV. Wat het belangrijkste is van hem natuurlijk, ik vond het fragment ook goed gekozen. Hij was natuurlijk een buitenstaander, hè. En Nederland is natuurlijk een ongelooflijk corporatistisch land. Een land wat door elites wordt geregeerd. Dat was toen zo, maar dat is eigenlijk nog steeds zo. Pim Fortuyn heeft daar als eerste natuurlijk een bres ingeslagen. Die heeft dat benoemd. En die heeft natuurlijk ook het ongenoegen benoemd wat er leeft in Want er leefden in grote groepen van de Nederlandse bevolking die altijd buitengesloten waren door die corporatistische elite.
Ja.
En dat is zijn grote verdienste geweest.
Ja. En alleen het verschil wat je vaak hoort tussen Fortuyn en Wilders is dat men zegt, ja, Fortuyn was toch wel iemand met een hart. Hij had zijn hart op de juiste plek zitten. Daar waar Wilders toch echt keihard kan zijn. Bent u het daarmee eens?
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee. Ik denk dat je in deze...
Ja, dacht ik al.
Land, maar kijk, nogmaals, die elites die ons land regeren, die zitten zo ongelooflijk vast in het zadel. En die doen er echt alles aan om die bevolkingsgroep die wij vertegenwoordigen, om die buiten te blijven sluiten.
Ja.
En je moet soms ontzettend hard roepen om daar doorheen te breken.
Ja,
en dat doen wij.
De... Ja.
Dat doen wij.
Ja, meneer Smulders.
Tim Fortuyn dat natuurlijk net zo goed.
Ja, meneer Smulders, u kent Pim Fortuyn als geen ander, zou ik maar zeggen, buiten zijn familie. Maar dat verschil tussen Wilders en Fortuyn, ziet hij dat?
Nou, dat zijn wel overeenkomsten, maar je mag ze natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat dat natuurlijk niet kan, maar ja, dat kun je met de meeste mensen natuurlijk niet. Want iedereen is anders.
Hmm. Hmm.
En ik denk dat Pim natuurlijk ook geen kans heeft gehad om zich zeg maar in het spectrum te kunnen waarmaken. Omdat hij natuurlijk van tevoren zeg maar van het leven beroofd is. En meneer Wilders heeft natuurlijk nu alle kans om wat Pim eigenlijk zeg maar heeft voorbereid. Om dat natuurlijk toch wel verder uit te te breiden, zeg maar.
Ja, mevrouw Verdonk, wat zegt u wat betreft Pim Fortuyn versus Geert Wilders?
Ja, kijk, natuurlijk zijn er wel een aantal overeenkomsten. Ik zie ook niet in waarom je ze niet met elkaar zou kunnen vergelijken. Ik bedoel, ook Geert schopt tegen allerlei heilige huisjes aan. Ja, ik vond Pim Fortuyn nog wel eens heel ijdel. En ja, ik vind Geert Wilders... Nou, inderdaad, ja, zoals deelt het op Twitter, het laatst dan weer tegen de Turkse president, al die scheldwoorden. En nou, dat vind ik dingen die wat mij betreft niet hoeven. En als ik even naar mezelf kijk, bedoel, ik was ook een buitenstaander. Ja, en ook keurig aan de kant gemanoeuvreerd.
Ja. Laten we nog even luisteren naar een fragment. Welk beeld heerste over Fortuyn en hoe dacht hij over die beeldvorming? We luisteren naar het volgend fragment.
Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service.
Men vindt in onze cultuur kwetsbaar als je open en transparant bent. Maar dat is helemaal niet zo kwetsbaar. Als je dat laat zien... dan ben je veel minder kwetsbaar omdat je daarmee om moet gaan. Als je dat achter de coulissen duwt, dan ben je onkwetsbaar zolang die coulissen ervoor staan. Maar op het moment dat dat weggaat, dan ben je natuurlijk de prooi van. Dus wat dat betreft, ja, het is een kwestie van woorden.
Ja, het is een kwestie van woorden, meneer Smulders. Hoe werd volgens u Pim neergezet in de media?
Ja, dat is natuurlijk bizar en verschrikkelijk. In anno 2012 kunnen veel mensen zich dat al niet meer voorstellen. Ook die nieuwe generatie die nu 20 jaar is. Dat er een vreselijke haatcampagne is gecreëerd. Eigenlijk is er een karaktermoord gepleegd. En de rol van de media is natuurlijk zeer kwalijk. Ook zelfs nog na de moord van Pim Fortuyn. Waar natuurlijk een aantal mensen toch wel van slag af was binnen die LPF. Daar is men heel onverzoenlijk gewoon dag in dag uit die camera onder hun neus gaan drukken. Je moet zich voorstellen, mensen die net een moord achter de kiezen hebben gehad. Die niet even op adem kunnen komen. Het verzoenen heeft men nog niet op kunnen brengen. Maar de haatcampagne naar Pim toe, die is immens geweest. En uiteindelijk heeft ook een gek de trekker overgehaald. En Pim heeft het bij Jensen nog gezegd, als mij wat gebeurt. Dan kun je niet zeggen van je trekt je handen er vanaf van ik heb die aanslag niet gepleegd. Nee, je hebt wel het klimaat meegeschapen en dat moet stoppen.
Ja, mevrouw Verdonk, u bent ook natuurlijk een tijd lang onder druk gezet van de media, zullen we maar zeggen. U kent het klappen van de zweep als ijzeren Rita. Hoe vindt u dat de media met dit soort zaken en vooral met Pim Fortuyn is omgegaan?
Nou, kijk, ik heb dat boek gelezen over Pim Fortuyn, geschreven door Weggeterp en Kai van der Linden. En daarin geeft Fortuyn ook heel duidelijk aan wat het met hem heeft gedaan. toen hij vergeleken werd met grote misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. En dat soort haatcampagnes. Ik heb ze zelf ook meegemaakt. Hij geeft ook weer heel duidelijk aan wat dat met hem deed en hoe dat voelt. Nou, ik kan u verzekeren, dat is echt heel erg akelig. Dat is heel naar als je dat meemaakt. Ik bedoel, hij had een dikke huid, ik heb ook een dikke huid. Maar daarmee kan je iemand echt recht in zijn ziel treffen. En ja, dat is bij hem ook heel erg gebeurd. Ja, en ja, daar heb je maar mee te leven. Je kan er zo weinig tegenover stellen als in die de hoek gedrukt wordt. En laten we duidelijk zijn, daar was hij natuurlijk ook altijd tegen. Tegen de linkse media. Vooral tegen de linkse elite. Ja, en dat zijn juist degenen die dit soort etiketten opplakken.
Ja, en dat is ook natuurlijk het geval bij Geert Wilders, meneer Beertema.
Dat is natuurlijk ook zo. Als ik mevrouw Verdonk herinner, die moest ook beschermd worden. Pim Fortuyn is vermoord. Wilders, die wordt natuurlijk 24 uur per dag bedreigd. Je kunt daaruit natuurlijk wel concluderen dat al die politici die proberen om van buitenaf naar binnen te komen, dat daar een haatcampagne tegen wordt opgezet die zijn weerga niet kent.
Ja, maar kunt u nou zeggen dat...
Alle politici hebben zich daar schuldig aan gemaakt. Van alle partijen, van D66, van de VVD, dus natuurlijk van alle linkse partijen.
Ja.
En dat gaat tot op de dag van vandaag door. En dat vind ik wel heel ernstig, ja.
Maar zegt u nou eigenlijk dat de media eigenlijk sindsdien er niets van geleerd heeft en ze gaan gewoon weer op dezelfde voet verder met de PVV en Geert Wilders?
Ja, dat kan je best concluderen, ja. Daar heb ik geen moeite mee.
Wat vindt u, meneer Smolders?
Ja, ik dacht even na 2002 dat het wat beter zou gaan. Maar ik heb af en toe nu weer de indruk inderdaad dat het weer de foute kant op gaat. En op een of andere manier worden bestaande partijen daarin beschermd. En worden buitenstaanders die inderdaad naar binnen proberen te dringen, worden aan alle kanten tegengewerkt. En de meest vreselijke dingen gebeuren dan met je. Je hebt het net ook gehoord van Rita. Ik heb het hier op Tilburg zelf ook meegemaakt. Ja, het is vreselijk. En even nog inhakend op Pim. Ik heb gewoon bij die man de tranen in zijn ogen zien staan als hij weer een keer hoorde over dat woord racisme en zo. En daarom ben ik ook zo voor hem gaan staan. Hoe meer dat ik hem leerde kennen, hoe harder dat ik voor hem ging staan. Want uiteindelijk, ja, die man was zo zuiver als paar blauw.
Ja.
En ja, ik herken het ook van wat er dus met Rita gebeurde en ook wat er ook niet met Wilders gebeurt. Want het zijn ook, soms is het ook nog eens een keer indirect allemaal wat er gebeurt. En heel vilijn en achterbaks. En het is soms is het gewoon openlijk, dat je van denkt van ja, hoe durf je het? Maar dikwijls gebeurt het ook achterbaks.
Ja. Pim Fortuyn stak zijn afschuw over de linkse kerk niet onder stoelen of banken. Hij dacht dat ze zijn populariteit hadden kunnen voorkomen. We luisteren naar een fragment.
Ik vind dat er in Nederland helemaal geen onderduik is. En als hij er al is, dan is hij niet voorbehouden aan het gewone volk. Want dat is wat ik met die intellectuelen van de NRC en zo, en de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat kan ik bijna haten. Zij zijn de mensen die denken dat ze boven die dingen verheven staan. En een onderduik, dat is voor eenvoudige mensen. Zij hebben dat orgaan niet. Maar dan denk ik van, hoe komt u erbij? Hoe komt u erbij? En onderduikgevoelens, die heeft iedereen. En die waarschuwen ons. Hè? Want wat gebeurt er in je onderduik? Als dat daar niet lekker voelt, dan ben je bang. Dan word je voor iets gewaarschuwd. Dus het is erg goed om te luisteren naar je onderduik.
Ja, dat was een fragment met Pim Fortuyn. Hans Smolders, als je dit zo hoort, hè, je hoort eigenlijk, hoor je hem zeggen van dat hij het gewoon spuug en spuug zat is.
Ja, nou, hij was sowieso die nep-socialist, hè. Want ik bedoel, het woord socialist, ja, je bent pas een socialist als je het laat zien, hè. Alleen maar door je elke keer maar te profileren als socialist is natuurlijk ook een gospe. Maar ook inderdaad de hoteliteit en de manier waarop deze mensen. Ik heb ze onlangs hier in Tilburg nog genoemd, hoogopgeleide dommerikken. Hè, de mensen die steeds maar weer denken boven het volk te staan en hun weten wel wat goed is voor de mensen. En inderdaad, die onderbuik is natuurlijk geen instrument wat je heel fijngevoelig dingen aangeeft, maar wel ruwweg je een signaal geeft van een antenne van dat je toch wel een waarschuwing krijgt. Je lichaam geeft dat niet voor niks. En dat je daarna gewoon verfijnd aan de gang gaat, ja, dat is alleen maar goed.
Ja.
Maar die onderbuik, die mag je inderdaad niet hebben volgens volgens de hoge opgeleide dommerikken in dit land.
Ja. Mevrouw Verdonk, het verafschuwen van het politiek correct denken, dat was voor Pim Fortuyn eigenlijk ondenkbaar. Hè? De politiek was altijd van de nuance en wikken en wegen en de balans zoeken. Dat is toch wel een enorme verandering voor een politicus, hè? Om er ook zo mee om te gaan. Gewoon recht voor zijn raap en vooruitkomen dat je iets gewoon spuug en spuug zat bent.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En de manier dan inderdaad waarop daar gereageerd werd, zeker door de linkse elite, om dan meteen te noemen onderbuik en dat ook heel negatief neer te zetten. Datzelfde is natuurlijk gebeurd met racisme. En dat heeft een hele negatieve klank gekregen door links Nederland. Terwijl populi gewoon volk betekent. En populisme dus ook heel positief kan betekenen. Ik sta voor het volk. Nou, volgens mij hoort die politicus dat te doen. En Pim Fortuyn heeft dat zeker gedaan.
Ja, meneer Beertema, dat is ook iets waar de PVV nu gewoon ook mee doorgaat.
Waarmee?
Gewoon in ieder geval dat politiek correcte geneuzel aan de kaak stellen. En onderbuik is er nu gewoon eenmaal, want het waarschuwt ons ergens voor, zoals Fortuyn dus ook zegt.
Absoluut, die onderbuik is een fantastisch politiek instrument. En die onderbuik moet je heel goed in ere houden, hoor. Het is natuurlijk wel zo dat die onderbuik leidt tot een diepe, diepe afkeer van de intellectuele elite. Hè. Die morele superioriteit van wat in onze kringen wel wordt genoemd de good mention, hè, de linksmention en zo. En die politieke correctheid en dat cultuurrelativisme en zo, ja, dat blijven wij natuurlijk keihard aan de kaak stellen, absoluut. Ja. Want het is heel hard nodig. Het is zo hard nodig, hè, want het gaat het op de dag van vandaag gaat het nog door, hè?
Ja.
Ik hoorde Pechtold niet zo lang geleden zeggen dat al die rancune van die Fortuynstemmers en die Wilders-stemmers, die was erop gebaseerd dat in hun portiek wel eens een vreemd etensluchtje hing.
Ja.
Nou, dat is de kwalificatie van zo iemand als Pechtold, hè, van zo'n cosmopoliet als Pechtold, die in een keurige witte wijk woont, dus kinderen op keurige witte scholen doet. Zo kijkt hij tegen die grote groep mensen aan die op Pim Fortuyn stemde en die nu op de PVV stemde. Hij zet ze weg als xenofoben, als benauwde kleinburgers die bang zijn. Maar zo is het natuurlijk niet. Die mensen zijn helemaal geen kleinburgers. Die mensen zijn helemaal niet xenofoob.
Ja.
Die mensen hebben heel wezenlijk te lijden van de verloedering van hun wijken, van het gebrek aan gemeenschapszin. En ze zien dat er geen wederkerigheid is vanuit die grote groepen immigranten die alleen maar komen om te nemen en niks teruggeven. Dat zien ze. En dat is een hele reële angst van ze.
Ja.
En dat is een diepe zorg.
Ja.
En die zorg die moet gewoon aandacht krijgen.
Ja. Hoe je het wendt of keert. Maar ik denk dat de meesten het er wel over eens zijn dat Pim Fortuyn een belangrijke persoon was in de politieke geschiedenis van Nederland. Maar als je dan uit onderzoek van Eén Vandaag moet constateren dat jongeren gewoon te weinig weten van Fortuyn, wat gaat er dan door u heen, mevrouw Verdonk?
Ja, ik zou bijna vragen, goed, wie schrijven de schoolboeken dan?
Ja.
Wie zit er daarachter? Wie neemt die beslissingen? En het antwoord hoeven we niet verder te zoeken. Dan komen we weer bij dezelfde mensen uit als waar de heer Beertema het net over had. Dat zijn mensen die eigenlijk willen dat Pim Fortuyn nooit bestaan had. En dat alles wat gebleven bij het politiek correcte. Juist dat. Ja, was de nieuwe partij, om ze zo maar even te noemen, of ik het over de PVV heb, of over Trots op Nederland heb. Dat zijn de partijen die nieuw zijn. En dat zijn de partijen die een aantal zaken aan de kaak durven te stellen.
Ja, en het kan nog erger, want in een van die geschiedenisboekjes komt Pim Fortuyn alleen voor onder, het hoofdstukje populisme. Daar worden een paar zinnen aan gewijd en dan wordt ook nog gezegd van, en toen werd hij neergeknald, meneer Smolders.
Ja.
Ja, nou, toen ik dat ook zag, maar dit is al bij ons bekend, hoor. Want dat is ook over de PVV namelijk al een paar keer geweest. Die hebben er ook op geageerd, op een aantal punten. Maar weet je wat nou kwalijk is, wat de meeste mensen ook niet zien, dat er natuurlijk in allerlei organisaties en op scholen en noem het maar op, daar zit allemaal politiek erheen verweven. Die linkse kerk gaat niet alleen maar in die politiek, maar die zitten ook, die mensen schrijven ook die schoolboeken. Ze zitten ook bij de woningbouwcoöperaties en zo kun je nog wel half uur doorgaan. Mm. Maar weet je wat nog veel erger is? Mm. Je ziet die kinderen nu op het HBO bijvoorbeeld ook, dan moeten ze, ik zal maar zeggen, 20 boeken hebben. Nou, en op het einde van het jaar zijn 10 boeken gewoon nog niet behandeld of die had je niet nodig. Er zit gewoon een hele industrie achter van mensen die elkaar elke keer de bal toespelen. Want ook die kosten van die schoolboeken, dat kan gewoon gehalveerd worden. Want blijkbaar zijn een deel van die boeken zijn nog eens niet nodig, want ze worden ook niet gebruikt. Ja. Maar uiteindelijk, zo'n school doet gewoon mee aan heel dat circus, omdat men elkaar zo in stand houdt. En dit is dus maar een klein onderdeeltje van de hele maatschappij die zo door en door rottend worden is, door inmenging van politiek op allerlei vlakken.
Ja. Nou, nu hebben we het natuurlijk over de grote leider van LPF, Pim Fortuyn. Die komt dan sporadisch voor in de geschiedenisboekjes, maar
schande.
LPF, daar hoor je al helemaal niets over.
Nee, maar het is een schande, meneer, dat Pim Fortuyn zo weggemoffeld wordt in de geschiedenis. Maar ik moet je toch heel eerlijk zeggen, ik ben vroeger topsporter geweest en ik vind dat ik niet zoveel gemist heb, want toen heb ik wat minder aan mijn studie gedaan. Maar die geschiedenisvervalsing is natuurlijk vroeger nog veel erger geweest. Kijk, op de dag van vandaag kom je er bijna niet meer weg, hè, want op een of andere manier komt het nu toch wel boven water. Maar het is natuurlijk wel een schande dat men het al durft te doen, want men weet dat men toch tegen de lamp aanloopt. Dus ja. De arrogantie waarmee men ook weer mee wegdenkt te komen, want dit kan natuurlijk niet. Dit zal rechtgetrokken worden. Dat kun je van op aan.
Ja. Meneer Beert,
mag ik daar nog iets over?
Ja, meneer Beertema.
Ik ben tenslotte woordvoerder onderwijs van de PVV, maar ik trek me dit ontzettend aan. Er zijn zelfs geschiedenisboeken, heb ik begrepen uit die Eén Vandaag reportage, die Pim Fortuyn zelfs helemaal niet noemen. Dan is het ook nog zo dat, ik geloof dat het Gerry van der List was, als columnist in de Elsevier, die gewoon keihard ontkent dat de opstand der burgers van Pim Fortuyn, dat die bestaan heeft. Die zegt notabene dat er sprake was van een media-hype. Meneer Van Oostrom, ook zo'n elitaire historicus die door de overheid is aangezeld om die geschiedeniskamer om op te stellen, die neemt Pim Fortuyn niet op. En wel aan die M.G. Schmid, maar Pim is dan kennelijk niet belangrijk genoeg. Ja. Dan denk ik, dat is te gek voor woorden. Hij wordt inderdaad weggemoffeld uit de geschiedenis. En het is, ik hoorde iemand zeggen, dit is de tweede moord op Pim Fortuyn. En zo is het echt. Hij dreigt te verdwijnen, en dat is een moedwillige poging, hij dreigt te verdwijnen uit ons collectieve geheugen. En er is niet zo erg als dat. En ik denk dat we er alles voor moeten doen om zijn herinnering levend te houden.
Ja, is het denkbaar, meneer Beertema, dat als straks Geert Wilders uit de politiek gaat of met pensioen gaat, dat er dan helemaal niets van terugkomt in de geschiedenisboeken?
Van Pim Fortuyn?
Nee, van de heer Wilders.
Ja, als het dan nog steeds zo is dat die kanons en zo beheerst worden door dit soort politiek correcte denkers, ja, dan voorzie ik dat wel, ja.
Ja, maar dat is ondenkbaar.
Als dat zo is, dan hoop ik niet meer in dit land te wonen.
Nee, maar dat is ondenkbaar.
Dat lijkt mij ondenkbaar, ja.
Ja. U heeft alle drie, of zit nog steeds in de politiek, althans ervaring in de politiek. Laten we eens even vooruit blikken. Nou, laten we nog even bij Pim Fortuyn blijven. Hij wordt ook gezegd, stelde zich wel erg kwetsbaar op. Is dat een goede strategie geweest van hem, mevrouw Verdonk?
Nou, ik denk niet dat dat een strategie was. Hij was gewoon zichzelf. En hij was gewoon authentiek en dat voelen mensen aan. Hij durfde gewoon openlijk te zeggen dat hij homo was. Hij durfde er grapjes over te maken. Hij stelde allerlei dingen aan de kaak. En ja, zijn mening, wat vandaag zijn mening was, was morgen ook nog zijn mening. Nou, dat is altijd sowieso in het gewone leven makkelijk, maar in de politiek helemaal. Want dat blijkt heel veel mensen aan te trekken.
Ja. Nou, meneer Smolders, authentiek of kwetsbaar?
Nee, hij was gewoon authentiek. Hij was zichzelf. Ik bedoel, zo lopen er geen twee rond in Nederland. Zo simpel is het. En ik heb hem gewoon daar niet op beoordeeld. Ik heb hem beoordeeld op zijn daden en zijn karakter en mentaliteit. Hoe hij zich inzet om toch inderdaad Nederland te bevrijden onder het juk van... Ja, die linkse kerk, zoals Pim die ook gewoon noemde.
Ja.
Maar hij stelde zich zeker kwetsbaar op. Iets wat andere politici misschien minder doen. Maar is het kwetsbaar? Hij was gewoon zichzelf. Dus ja, het is eigenlijk niet kwetsbaar. Je kunt niet meer doen als jezelf zijn. Maar ja, dus in de politiek is dat not done. Maar ja. ik ben wel blij dat er inderdaad buitenstaanders zijn die dat ook gewoon doen. En als je ziet de lijst van de PVV, waar allemaal mensen op staan die toch kwaliteit hebben en gewoon ook zichzelf zijn. En gewoon zichzelf mogen zijn ook van Geert. Dus wat dat betreft ben ik blij dat het wel doorgaat, die tegenmacht in Den Haag.
Ja. Pim Fortuyn schreef verschillende boeken over het gevaar van de islam. We luisteren nu naar een interview dat hij gaf in 2002... nadat hij zich in de Volkskrant vernietigend had uitgelaten over de islam.
Als ik zeg dat de islam een onderontwikkelde of achterlopende cultuur is... daar heb ik 3 boeken over geschreven, mevrouw. Dat vind ik niet een opmerking kort door de bocht.
Maar achterlijke cultuur heeft natuurlijk een bijsmaak.
Ja, nou, goed, dus ze hebben het over achterlopend. Dat vindt u nou misschien milder. Maar ik wil ook wel, het woord achterlijk betekent gewoon dat je niet bij de tijd bent. Nou, dat vind ik en dat heb ik ook aangetoond. Dat zo is, vanuit ons gezichtspunt gezien, dat zij dat anders zien, dat haal je de koekoek, dat wil ik wel geloven. Maar daar liggen, zeg maar, de moeilijke integratieproblemen, waar niet alleen natuurlijk Nederland mee kampt, maar heel West-Europa. Nou, dat heb ik benoemd, dat vind ik nogmaals geen opmerking kort door de bocht. Ik heb het zeer uitvoerig beargumenteerd in mijn schriftelijk werk, dus ja, hou eens een keer op.
Ja, als u dit zo hoort, meneer Beertema, wat heeft Wilders dan aan Fortuyn te danken?
Te danken. Ik denk dat hij voortborduurt op wat Pim Fortuyn toen gesignaleerd heeft. En wat in de loop van de tijd natuurlijk ook niet veel beter geworden is.
Hmm.
In die 10 jaar hebben we niet echt gezien dat er nou dat er een inhaalslag gepleegd is op het gebied van integratie of onderwijs. Of kijk naar de statistieken waarin moslimleerlingen en zo toch erg achterblijven in het onderwijs, oververtegenwoordigd zijn in statistieken van justitie enzovoort. Dus er is nog steeds weinig reden om vrolijk te zijn. Met de integratie gaat het niet goed, nee. En met het onderwijs ook niet.
Ja, om even bij dat punt te blijven, meneer Smolders, integratie. Wat vindt u, hoe staat het daarmee in Nederland?
Ja, de cijfers liegen niet. En dat is wat meneer Beertema ook zegt. De cijfers liegen niet. En het is niet alleen in Nederland, het is in heel Europa. En natuurlijk kun je het ook van de positieve kant zien. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die deze kant op zijn gekomen, die het gelukkig wel aangehaakt zijn en het goed hebben gedaan. Maar goed, als je de cijfers erbij pakt, ja, dan is die groep te klein. En als je het dan weer negatief gaat bekijken, dan is het wel zo dat er inderdaad een hele inhaalslag zou moeten komen. En ja goed, wil men dat vanuit het hart? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Wil men zich aanpassen? Want dan begin je op een gegeven moment wel aan te twijfelen.
Ja.
Ik bedoel, het simpelste wat je kunt doen is de taal leren. Ik bedoel, dat kun je al met je 1 jaar, hè, dan leer je gewoon al een taal spreken. Dat lijkt me niet zo moeilijk. En als je die wil al niet aanwezig is, ja, dan zal de rest niet volgen.
Ja, mevrouw Verdonk, u was minister voor integratie. Heeft u het gevoel dat u echt iets hebt kunnen doen?
Oh ja, dat denk ik wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de inburgering buitenland. De nieuwe wetten werden toen gemaakt. Dat betekent dat mensen in het buitenland eerst een test moeten doen voordat ze naar Nederland kunnen. Daarvoor ook examen moeten doen. Nou, dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de stroom mensen die hier naartoe kwamen in het kader van de gezinsvereniging en de gezinsvorming, dat die naar beneden is bijgesteld. Mm-hmm. Het heeft er ook toe geleid dat al die oudere mannen hier, Turkse en Marokkaanse mannen, die steeds maar nieuwe vrouwen lieten overkomen vanuit het buitenland, dat ook een heel stuk minder geworden is. Dus dat is veranderd. Ik heb natuurlijk altijd heel stellig gezegd van als je in Nederland wil wonen, moet je Nederlands leren. Nou, ik ben erom verguisd naar links. Ik ben aan de hoogste bomen opgehangen. En ik hoor nu PvdA precies hetzelfde roepen. En nu is het gewoon heel normaal.
Ja.
Dus ja, ik denk zeker dat er wel een kentering is gekomen. Alleen heel erg belangrijk als politicus is dat je... ook blijft uitvoeren en mensen blijft controleren. Ja, en dat is natuurlijk door mijn opvolger was mevrouw Vogelaar. Ja, die heeft er natuurlijk niet veel van gebrouwen. Die heeft de wet inburgering weer om zeep geholpen door alle sancties eruit te halen.
Hmm.
Ja, dus dat is een behoorlijk lege hulp geworden.
Ja, laten we even kijken naar de actualiteit en een beetje vooruit blikken. De gedoogconstructie is uit elkaar gevallen. Denkt u, meneer Smolders? Zal Wilders harder dan ooit terugkomen in september na de verkiezingen of is het echt afgelopen met hem?
Nou, dat zou men wel willen dat het afgelopen was met een deel van de elite natuurlijk, maar dat zal niet gebeuren. Ik bedoel, de burgers zijn niet gek. Gelukkig zijn ze vanaf 2002 zich meer gaan verdiepen in de politiek. He, dat is ook een punt wat Pim op zijn konto mag schrijven, dat burgers zich toch wat meer zijn gaan verdiepen in die politiek. En ik denk dat de effecten waar men nu zo... euforisch over is, hè, de Koenders-coalitie nu, dat Rek als een slag in een gezicht terugkomt binnen enkele weken, want dan ziet men pas wat er werkelijk aan de hand is. En dan blijkt wel weer dat, dat Wilders niet voor niets is opgestapt.
Mevrouw Verdonk, wat denkt u zelf? Want u heeft natuurlijk ook, laat ik maar zeggen, binnen de VVD heel veel mensen achter u had u in ieder geval die op u stemden. En toen u voor u zelf begon, was dat heel moeilijk om vast te houden.
Ja, dat klopt. Dat klopt, dat was ook heel erg moeilijk. Nee, ik denk dat alle grote woorden nu in de pers van, nou, dat was van Wilders en hij kreeg natuurlijk helemaal de Zwarte Piet toegespeeld. Ik denk dat dat toch behoorlijk dom is van de media, want ik denk helemaal niet dat Geert Wilders niet meer terugkomt. Ik bedoel, kijk eens even naar wat er van de week weer is gebeurd vorige week in Europa. Men vindt dat de begroting met 7% omhoog moet. Nou, ik denk dat het allergrootste deel van de Nederlanders het zat is om nog meer geld naar Europa te sturen. En ik denk ook dat het feit dat het punt ontwikkelingshulp, dat er nog steeds geld, het volledige bedrag, 0,7% aan ontwikkelingshulp wordt gegeven.
Hm.
Ja, dat heel veel Nederlanders dat ook al lang niet meer willen. Omdat ze namelijk op dit moment het zelf een heel stuk minder hebben. En heel veel mensen in de financiële problemen komen. We hebben verpleeghuizen waarin onze ouderen zonder afbreuk te doen aan al die goedwillende mensen die daar werken. Ik heb net weer in mijn eigen omgeving ook meegemaakt. Maar er is te weinig personeel, er is te weinig geld. Dat gaat gewoon niet goed uit. Er is te weinig geld voor de scholen. Meneer Beertema zei het net ook al, de kwaliteit van het onderwijs die loopt terug. We hebben gewoon in ons eigen land op dit moment veel geld nodig om de boel weer op poten te krijgen. En heel veel Nederlanders vinden dat ook.
Ja, meneer Beertema, uw politiek leider heeft het al gezegd, heeft het ook al aangegeven dat wat de PVV betreft Europa een speerpunt wordt voor de campagne naar de verkiezingen toe.
Ja, klopt.
Ja.
Klopt. En ik heb daar het volste vertrouwen in. Dat wordt een heel belangrijk thema. Want, ik zie dat de staatsomroep en de grote media, die schrijven Wilders al helemaal af. Maar dat is echt wishful thinking. Wij hebben in de tijd de massa-immigratie op de politieke agenda gezet. De islamisering. En dat mochten we toen ook allemaal niet. En we mochten niet eens weten wat de massa-immigratie kostte. Nou, nu is dat weer met dat Europa. Dat Europa, dat komt niet goed. Die crisis die gaat zich alleen maar verdiepen, omdat wij zo nodig onze soevereiniteit aan dat Brussel willen, aan die eurocraten in Brussel willen overdragen. Dat is een heel verkeerd beleid. En wij zijn de eerste en voorlopig de enige die daar hele harde twijfels over articuleren. En dat blijven we doen. En die kiezer van ons, die herkent dat ontzettend goed.
Ja,
die herkent dat ontzettend goed. Dus ik vertrouw erop dat we in 12 september gewoon met ontzettend veel zetels terugkomen.
Goed, ik dank u allen hartelijk, Hans Smolders, Rita Verdonk en Harm Beertema, voor het meedoen aan dit stuk van Dichtbij Nederland. Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.